Hey Karin!
Hey Mariska.
Hey, let's talk business!
Yes, goed je weer
Ja.
te zien.
Ja. Hey,
En
ik
te
heb gewoon.
spreken natuurlijk, hè?
Ja,
Want ja.
precies. Ik heb wel een mooi onderwerp, denk ik.
Nou, vertel eens
Het
even.
heeft helemaal niets met de actualiteit te maken en tegelijkertijd heeft het alles met actualiteit te maken. Hoe leuk is
Ja,
dat?
ja.
Ik wil het eigenlijk met jou eens hebben over het belang van afstand nemen.
Oh, dat vind ik een hele mooie.
Dat dacht ik al.
Ja.
Want eigenlijk, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik kijk hoe ik vanuit mijn studie ben begonnen met werken, was het eigenlijk heel erg normaal om gewoon alles te geven voor je werk. Echt alles moest ongeveer wijken voor je werk.
Ja.
Ik heb in die eerste jaren, denk ik, 70, 80 uur per week gewerkt.
Ja, herkenbaar. Ik ook.
En op zich is daar niks mis mee, hè? Dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Er is helemaal niets mis met hard werken. En
Nee.
zeker als je nog niet zo verschrikkelijk veel ervaring hebt, is het je onderdompelen en veel ervaring opdoen. En dus ook beseffen dat je nog die ervaring nog niet hebt. En dat je dus heel veel moet afkijken, meeluisteren, meekijken, voorbespreken, 3 keer over dingen nadenken voordat je iets gaat doen. Dat kost allemaal tijd en het is helemaal top en goed om die tijd te investeren.
Ja.
Maar als je dan op een gegeven moment een aantal jaartjes bezig bent, dan heb je die ervaring inmiddels wel opgebouwd.
Ja.
En dan komt met name dat stuk aan de orde dat je ook de waarde moet gaan zien van afstand nemen.
Ja, mooi. Fransen hebben daar een mooie uitspraak over en die gebruik ik zelf ook wel eens.
Nou, vertel.
Te meer omdat jij dan zegt van ja, het zal allemaal wel. Maar dat is reculer pour mieux sauter. En dat
Ik vind hem helemaal
betekent.
goed. Wat betekent het?
Ja, zie je, dit vind ik zo mooi dan, hè? Dat betekent herstellen om verder te kunnen springen. En dat is het ook, hè? De waarde van afstand nemen is uiteindelijk. En je ziet het in heel veel onderdelen terug: tot rust komen. Tot bezinning komen, een soort van reflectie opstarten, zodat je uiteindelijk vanuit die rust en vanuit die reflectie weer nieuwe dingen en dingen anders kunt doen. Dingen beter kunt doen om uiteindelijk verder te kunnen komen. En dat symboliseert die uitspraak een beetje. En we zouden het niet over de actualiteit hebben, dat ga ik dus ook niet doen, maar je ziet het ook in de seizoenen. He, dus wij hebben het herfst, hè, de herfst en de winter, met name ook waarin je de natuur tot rust komt. Tot rust komt, ja, zich opmaakt, volgens mij, om te kunnen reflecteren, om van daaruit, vanuit de lente en de zomer, weer opnieuw te kunnen bloeien en verder te kunnen gaan.
Ja.
Dus ik vind dit wel een hele mooi onderwerp eigenlijk, omdat je er op heel veel punten aan kunt haken.
Ja, en ik zat in de voorbereiding van deze podcast. Dacht ik van altijd nadenken over onderwerpen, hè? Van wat zijn nou mooie onderwerpen om met elkaar te bespreken? Niet alleen omdat wij ze interessant vinden of omdat ze actueel zijn, maar met name ook voor onze bedrijfskundig geïnteresseerde luisteraars.
Ja.
Wat kunnen we nou meegeven over organiseren, over je team, over waar je mee werkt, over je eigen professionaliteit?
Ja.
En daar zit eigenlijk dat stukje afstand nemen. Want aan de ene kant heeft het een individuele component.
Ja.
En dat is waar ik, zeg maar, voor mijn gevoel. Wat je net vertelt ook heel erg inpast, hè, in termen van
Ja.
je moet zelf ook af en toe tot rust komen om je te kunnen voorbereiden op de volgende piek, zal ik maar zeggen. Je kunt alleen maar pieken hebben als je ook af en toe dalen hebt, in termen van inspanning en dat soort zaken. Er zit ook een echte, een bedrijfskundige, een werkgerelateerde component aan, maar daar wil ik straks even met je naar kijken. Je kietelt mij wel weer, want ik gebruik zelf altijd het voorbeeld van als je nou, stel even je wil bodybuilder worden. Nou, het is niet mijn ambitie, maar stel
Nee,
dat je
een beetje
bodybuilder
gek
wil worden.
voorbeeld in dit kader, maar stel hè,
Nee,
we willen bodybuilder
ik hou van extreme voorbeelden, zoals je weet. Stel je wilt bodybuilder worden en dan begin je met trainen. Als je zegt, ik ga zeg maar er vol in, dan ga ik, nou, dan gaan we even vanuit gaan dat we 8 uur per nacht moeten slapen. Dat we, nou, zo'n, zeg maar, per dag zo'n 2 uur bezig zijn met persoonlijke verzorging, eten, drinken en dat soort zaken.
Ja.
Dat betekent dat ik nog een slordige 14 uur per dag overhaal, waaraan ik aan de machines en de gewichten kan hangen.
Ja.
Hoe snel denk je dat ik dan het lijf van een bodybuilder heb?
Ik denk niet snel, want ik denk dat jij binnen no time overbelast bent, blessures hebt en dus uitvalt. Ik denk binnen een week.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk overigens dat ik binnen een uur al afgehaakt ben, maar dat is meer een persoonlijke kwestie. Maar mensen die krachttraining doen, hè, om een ander lijf te krijgen, die weten dat je traint je spieren op het moment dat je inspanning doet,
ja.
Maar je bouwt spierweefsel als je daarna tot rust komt.
Ja, en ook voldoende eet, hè, om die spieren de kans te geven te kunnen herstellen, hè, weer te kunnen helen. En energie te geven om van daaruit weer een nieuwe inspanning te kunnen doen.
Ja.
En wat je met bodybuilders dan ook ziet, is dat ze nooit dezelfde spiergroepen trainen. Nee. Ze geven hun spieren echt ook rust. Hè? Dus de ene keer zijn ze meer met hun armen bezig en de andere keer meer met hun benen. Zodat die spieren niet overbelast worden en ze wel de maximale trainingsarbeid kunnen doen. Hè? Dus wel kijken naar hoe kan ik zo effectief mogelijk mijn trainingen inzetten? En dat is natuurlijk een heel bedrijfskundig principe.
Ja, en het mooie is, hè, want als we denken over rust. Ik heb het dus ook als thema voor vandaag niet over rust nemen, maar over afstand nemen.
Ja.
Want vaak vertalen we dat in ons hoofd van je moet. Ik heb die discussies thuis ook wel eens. Zoals je weet ben ik nou, ik ben vaak fysiek druk, zal ik maar zeggen.
Oh, weet ik niet.
Oh. Ik praat met mijn handen en zo. Wat dat betreft kon ik Italiaans bloed hebben. Maar het gaat niet over rust. Het gaat niet over fysieke rust.
Nee.
Het gaat met name over het doorbreken van je normale routine.
Ja.
Dus als ik de hele dag, zeg maar, hier voor dit scherm zit, dan is mijn rust nemen, mijn afstand nemen, gaat niet over mijn kont verplaatsen van de bureaustoel naar de bank. Wat ik overigens ook best toe in staat ben. Maar afstand nemen gaat veel meer over je werkzaamheden achter je laten en bewust iets anders gaan doen.
Ja.
En bijvoorbeeld met mijn honden in het bos lopen. Hè, dat,
ja,
is een typisch mooie vorm van rust zoeken. Dat, ja, is mentale rust. Mijn lichaam gaat wat anders doen en daardoor neem ik afstand.
Ja.
En dat is iets wat dat we vaak vergeten, wat een soort slotmodule wordt van onze dag. Maar het mooie vind ik, en dat moet ik met name ook mijn dochter zeg maar de credits voor geven. Mijn dochter werkte gewoon heel hard overdag.
Ja?
Die ligt 's avonds onder een dekentje in de bank, dus die zoekt het dan niet zozeer in fysieke verandering. Maar die gebruikt bijvoorbeeld een deel van haar vakantiedagen om cursussen te boeken. Die, nou ja, zij heeft dan heel erg wat met taarten bakken. En dan gaat ze bewust 2 dagen, helemaal de routine loslaten, gaat ze 2 dagen taarten bakken. Dus ze volgt dan opleidingen, workshops. Dat is fysiek inspannend, hè, want je moet de hele dag staan. En zeker als je een kantoorbaan hebt, is dat best heel anders.
Ja.
Maar het is met name jezelf dwingen om in een ander patroon te komen, maar wel iets waar je niet ondertussen zeg maar toch nog je telefoontjes, je appjes, je mailtjes en dat soort dingen kunt doen. Dus wel echt een break nemen.
Ja.
Nou, voor mij is het dan met de hondjes in het bos lopen. Andere mensen hebben het met naar de duinen en paardrijden.
Mm-hmm.
Of een van onze docenten pakt de racefiets en gaat fietsen. Maar weten dus van wat is nou voor jou de activiteit om helemaal los te laten en gewoon, ik noem hem eventjes, je lichaam en mind even helemaal los te koppelen van je werk, van je normale activiteit gedurende de dag.
Ja, mag ik nog, voordat we hierop ingaan, nog een ander voorbeeld geven?
Moeilijk.
Kijk, het heeft wat mij betreft ook heel erg te maken met vanuit een ander perspectief naar dingen kijkt.
Ja.
En als ik als voorbeeld, hè, op dit moment is er heel veel in de wereld aan de gang.
Ja.
We hebben inflatie gehad, we hebben oorlogen, we hebben vluchtelingenstromen, we hebben asielcrisis, we hebben een woningcrisis, we hebben een regering die maar niet tot stand wil komen. We hebben van alles. En
We
als
hebben
je
crisis op
daarin,
alle fronten.
Ja, en als je daarin zit, hè, we hebben natuurlijk, hè, misschien wel de allerbelangrijkste klimaatcrisis. En als je daarin zit, dan kun je wel eens denken, mijn god, wat is het een zootje in de wereld? Waar gaat dit naartoe?
Ja.
Ik vind er misschien, en ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar gewoon, dat het mensen raakt, dat ze er depressief van worden, onrustig van worden. Maar als je dan eens even afstand neemt en misschien ook vanuit een ander perspectief daarna gaat kijken, hè, en dat is wat mij betreft de waarde van afstand nemen, dan zou het ook best zo kunnen zijn dat al deze ontwikkelingen, die zeg maar soort van tegelijkertijd plaatsvinden, een opmaat zijn naar een ander soort van ordening. En dat die crises, dat die dus ook heel erg belangrijk zijn om sense of urgency te creëren. Wat ook gepaard gaat met spanning. Hè? De een die gaat en die plakt zichzelf aan de A4 en de ander aan de A2. En die plakt zich aan de schilderij.
Ja, wat ik zeg, aan een schilderij.
En soms aan een tv-tafel. Maar in ieder geval, er gebeuren van allerlei dingen die als je erin zit, dat je kunt denken van, waar zijn we allemaal mee bezig en moet dit nou? Of juist van, ja, dit is de enige manier, want anders krijgen we geen gehoor. Maar die, als je er van afstand naar kijkt, allemaal signalen zijn van het creëren van sense of urgency, zodat die nieuwe ordening ook tot stand komt. En dat is wat mij betreft ook de waarde van afstand nemen. Want als je dan terug gaat kijken in de tijd, dan hebben wij vaker dit soort periodes gehad. Dan heb ik het wel over 100 jaar geleden. Maar dan zijn er dus vaker dit soort, ja, in het perspectief van het bestaan van de aarde is dat kort.
Gisteren.
Ja. En heeft dat ook geleid tot een nieuwe orde? Tot een ander soort ordening, tot het verdwijnen van dingen, maar ook het ontstaan van nieuwe dingen. En als je daar een beetje vertrouwen in kunt hebben, dan kan er ook meer rust bij je ontstaan. En dat is ook wat je op kleinere schaal natuurlijk ziet binnen bedrijven. Maar nou wil ik hem weer even aan jou geven, want ik wou deze oprisping, deze bevlieging, deze bespiegeling, wou ik gewoon toch ook even in dit gesprek brengen.
Ja, ja. En ik ben het met je eens. Hè. Als je afstand neemt, kun je dingen in een groter geheel zien.
Ja.
En ik vind het mooi dat je ook de link maakt naar bedrijven. Want ik denk dat daar ook een heel groot belang van bedrijven zit. Is op het moment dat je afstand neemt, kun je gewoon veel beter relativeren. Hè? Dus
ja.
Daar wordt de druk en het gedoe van elke dag wordt gewoon levert op zijn minst minder spanning op. Maar daardoor neem je ook betere beslissingen. Ik heb een ooit, dat weet je, in een lotgenotengroep beland.
Ja.
De begeleider van die lotgenotengroep, die zei altijd, je moet het ijzer smeden als het koud is.
Ja.
En dan gaat het eigenlijk om het loskoppelen van je reactie, van je emotie.
Ja.
Op het moment dat het gebeurt, voel je emotie. En dat kan zijn, ik heb het druk, stoor me niet, ik heb het druk, dit is een aanval, of hier word ik heel verdrietig van, of nou ja, welke emotie je dan ook voelt. Door er even uit te stappen, door afstand te nemen, zakt de emotie weg, want je kunt het in perspectief zien, hè, wat jij net ook zegt, maar dan niet in een historisch perspectief van honderden jaren, maar met name in een perspectief van waar jij op dit moment, wat er op jouw bureau ligt, ten opzichte van het grotere geheel. En daardoor neemt de emotie af. Daardoor neem je gewoon betere beslissingen.
Ja.
Maar, ik moet zeggen en, als je afstand neemt, en daar is heel veel onderzoek naar gedaan, en daar zijn ook best heel veel resultaten in zichtbaar. Op het moment dat je afstand neemt en je zit niet in de emotie van het moment, maar ook niet in de processen van het moment.
Nee.
Want zo doen wij het hier nu eenmaal. Mm-hmm. Hè? En je moet productie draaien, dus je moet het op deze manier doen.
Ja.
Is dat je ook veel creatiever kunt denken.
Ja.
Dus creatieve oplossingen, ondernemerschapsoplossingen, benutten van kansen, het zien van kansen.
Ja.
Allemaal dingen die eigenlijk één op één samenhangen met afstand nemen van je dagelijkse gedoe.
Ja.
En als wij in organisaties ergens behoefte aan hebben in dit tijdvak van verandering, want je zegt terecht, we leven in een wereld, in een momentum van crisissen. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is het vermogen om snel te kunnen schakelen.
Ja.
Want we weten vandaag niet wat morgen de crisis wordt.
Precies.
Maar die crisis van morgen gaat effect hebben op hoe we, zeg maar, functioneren, hoe we handelen, wat onze klanten van ons vragen, wat onze leveranciers ons leveren of niet leveren.
Ja.
En hoe we onze klanten kunnen bedienen.
Ja.
Dus dat fenomeen van elke dag een crisis erbij maakt dat we als organisaties steeds sneller moeten gaan schakelen. Daar is ondernemerschap en creativiteit voor nodig.
Ja.
En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat mensen in je team, en jezelf ook, tijd nemen om afstand te nemen, om te reflecteren.
Ja.
En dat zet ik dan tegenover de enorme druk die er vanuit besturen worden op organisaties worden gelegd om nog hogere efficiëntie te bereiken. Bijvoorbeeld als weerwoord op inflatiebewegingen. Of op bewegingen van de arbeidsmarkt. Hè. We kunnen minder mensen vinden om in onze organisatie te werken. Dat betekent dat we met minder mensen evenveel of meer werk moeten verzetten.
Ja.
Dus een enorme druk op efficiëntie. Terwijl ik denk, met al die druk op efficiëntie maak je het voor mensen onmogelijk om afstand te nemen.
Ja.
Dat betekent dat je minder creativiteit en ondernemerschap in je organisatie hebt.
Exact.
Waardoor het des te lastiger wordt om met al die crisissen die continu binnenkomen te vliegen, om het werk gedaan te krijgen.
Ja.
Want je hebt creatieve oplossingen nodig.
Ja. En dus, hè, toen ik nog bestuurder was, had ik één keer in de zoveel tijd een voeten op tafel overleg. En wat we daarmee deden, dat was een overleg, dat was geen vergadering. Maar dat was gewoon tegen elkaar aan lullen. Om van daaruit eens even te kijken, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Laten we nou eens even uitzoomen. Hè? En wat zouden we dan effectiever kunnen doen? Of anders kunnen doen? Of wat zouden we... Hebben we nog leuke ideeën? Weet je wel? Hebben we, dus wat ook maar binnenkwam, maar gewoon om die noodzakelijke afstand te creëren. Want elk overleg wat we tot nu toe hadden, of tot op dat moment hadden, was een overleg wat ergens toe diende. Met een agenda, met een vaste. En dan blijf je heel erg in dat moment zitten.
Ja, precies.
En dan ontstaat er geen ruimte voor reflectie, voor vernieuwing, voor creativiteit, voor lachen ook. Lachen is heel erg belangrijk. Dat je met elkaar een soort van samenbindende waarde vindt om ook weer gekke dingen eens bedenken. Want vanuit die gekke dingen, zijn er 9 te gek voor woorden en ga je die niet doen. Maar zit er misschien 1 heel goed idee bij.
Ja.
En dat soort voeten op tafel overleggen, of dansen op tafel, heb ik het op enig moment al een dans op tafel overleg. Maakt dat je even loskomt van de hectiek van alle dag. Van het maar in die ad hoc race zitten. Hè? Waarbij er heel weinig wordt uitgezoomd, heel weinig afstand wordt genomen. En je dan met elkaar gewoon eens even tegen elkaar aan kunt rullen. En ook al brengt dat niet elke keer het gewenste inzicht, hè, of de gewenste creativiteit, wat het wel brengt elke keer is een soort van rust. Is een soort van reflectie op, laten we echt eens bewust eens even eruit stappen. En vandaar weer aan de gang gaan.
Ja.
Om dan misschien ook andere keuzes te doen.
En het gekke is, want ik ken die, ik ken ze dan als benen op tafel, hè, dus bot overleggen.
Oh ja.
Maar what's in a name, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja.
Die ken ik wel op bestuurlijk niveau. Dus ja. ik zie het managementteams doen, ik zie het directies doen, ik zie het besturen doen.
Ja.
Maar ik zie het zelden of nooit groepen van mensen, van groepen van managers, leidinggevenden of stafprofessionals die op dat middenveld van de organisatie werken. Want daar moet alles, zeg maar, toch wel efficiënt zijn en effectief zijn.
Ja.
Vergaderagenda's, stukken, dat soort zaken. Ik zie het ook heel weinig van middenvelders met hun teams.
Ja, terwijl het daar nou juist zo nodig is, wat mij betreft. Want als het ergens druk is in een organisatie, dan is het bij die middenvelders.
Ja, precies.
Die krijgen alles van boven en van onder en moeten dat maar in goede banen leiden vanuit de 6 rollen die ze vervullen in dat bedrijf.
Ja.
Dus als er ergens belang is en toegevoegde waarde is voor die afstand, dan is het daar.
Ja.
Eigenlijk zouden we dat gewoon verplicht moeten stellen binnen organisaties.
Maar het geinige is, omdat wij allemaal gepokt en gemazeld zijn in het systeem van efficiënt zijn en effectief zijn, nou met name efficiënt zijn, denk ik dat mensen het ook weer moeten leren om bewust in hun werk afstand te nemen.
Ja, dat denk ik ook.
Want op het moment dat je een groep middenvelders, zeg maar, bij elkaar brengt in termen van, we hebben geen agenda, hè, denk even aan de gemiddelde teambuilding activiteit waarmee je met een team een dag op de hei gaat zitten. 50% van die tijd wordt eigenlijk doorgebracht met het regelen van dingetjes. Oh, nu ik je toch zie.
Ja.
Even nog dit over het werk en nog even dat. Ja. En nog even dat afstemmen. En oh, ja. Ik heb ook nog een probleemgevalletje.
Ja.
Daar zijn we 50% van de tijd mee bezig. Terwijl die tijd eigenlijk bestemd is om het niet te hebben over het, nu ik je toch heb en het even dat probleemgevalletje. Want nu ik je toch zie en dat probleemgevalletje zijn altijd in het dagelijks proces.
Ja.
Terwijl die momenten er eigenlijk zijn om over dat dagelijkse proces heen te kijken in termen van hoe gaat het nou eigenlijk?
Ja.
Hoe functioneren wij nu eigenlijk als organisatie?
Ja, precies.
Hoe functioneren mijn teamleden in deze setting?
Ja.
Dus ik denk ook dat het iets is waar aandacht voor moet zijn, omdat wij moeten leren hoe we reflecteren in organisaties.
Ja.
En pas dan, hè, pas dan kun je, zeg maar, optimaal ook creativiteit gaan benutten.
Ja.
Ik denk altijd, creatieve geesten, ja, ik ben er zelf eentje, het is allemaal hartstikke mooi, maar dat is niet per definitie nuttig.
Nee.
Organisaties moeten eerst leren om goed te reflecteren.
Ja.
Voordat er nuttigheid ontstaat in creatief denken.
Klopt. En ik haak ook nog even in op datgene wat je zei over benen op tafel overleggen of zo. Hè? En ik noemde het dan dansen op tafel. Omdat je bij die benen op tafel overleggen toch ook wel vaak ziet dat er geen agenda is. Maar we hebben elkaar de hele week niet gezien. En nou zien we elkaar. En dan gaan we even operationele dingetjes met elkaar afstemmen.
Ja, precies.
En gezamenlijk de lunch benuttigen. En dan, dan zijn we een uurtje verder. En dan gaan we weer ieder ons gang doen. Daar is het niet voor bedoeld.
Nee.
Dus je moet hè, ik vind het heel mooi dat je zegt van, het is dus ook heel erg belangrijk dat je een cultuur creëert die echt gericht is op dat nemen van afstand.
Ja.
En daar ook als degene die dat voorzit of het initiatief daartoe neemt of whatever, echt ook streng op bent. Geen operationele shizzle afstemmen. Daar is dit niet voor. We gaan afstand nemen. We gaan met de handen in de nek liggen. We hebben, wat mij betreft, inderdaad de voeten op tafel. Het gaat erover dat je afstand neemt. Het reflecteert met elkaar. Gaat het nou goed? Gaat het niet goed? Wat doen we nou eigenlijk? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Hoe kan het slimmer? Hoe kan het mooier ook? Hoe kunnen we meer waarde creëren voor onze klanten? Hè?
Ja.
De focus in Nederland is, en jij noemde hem ook al, heel erg gericht op efficiëntie. En efficiëntie is altijd operationeel.
Ja.
En uiteindelijk gaat het over effectiviteit. Hè? Dus hoe gaan we onze doelen realiseren? En hoe gaan we nog meer realiseren dan onze doelen? Want daar mogen we ook wel eens wat ambitieuzer in zijn. Altijd dat gewauwel dat we het niet gehaald hebben.
Als we met elkaar zo bespreken, hè, hoe ontzettend belangrijk het is om afstand te nemen, dan zeg ik, dat is dus eigenlijk zitten we in een tijdperk met een hele mooie beweging. Namelijk door corona zijn we veel, is het veel normaler geworden om ook vanuit huis te werken.
Ja.
En vanuit huis werken is eigenlijk per definitie afstand nemen op het moment dat je het hebt over je werk. Ben je het daarmee eens? Ik zie jou heel, heel, heel moeilijk kijken.
Ja, nee. Want weet je, dat afstand nemen, dat kun je ook niet in je eentje als je in een organisatie werkt. Kijk, als jij de enige bent die afstand neemt en ik maar doorga in het kader van het efficiency, dan is het voor de organisatie als geheel, zal het weinig opleveren.
Nee, maar het is het feit dat je vanuit, een andere situatie, dan een andere context dan je kantoorcontext aan het werk bent.
Ja.
Je bent of thuis en je doet tussendoor ook een wasje, en zal maar zeggen. Dat is al een vorm van afstand nemen. Of je gaat op een flexibele werkplek zitten. Nou, dan zit je meestal op een plek waar andere mensen ook zijn. Dus je kijkt toch wat vaker rond. Je ziet andere mensen, je hoort andersoortige gesprekken. Je raakt met andere mensen ook in gesprek.
Ja.
Dat is ook al een vorm van afstand nemen.
Ja.
Dus ik ben het met je eens, hè. Ik vind ook dat je het als organisatie moet doen of als team moet doen. Maar alleen al het feit dat je niet altijd meer op kantoor werkt. En dus niet altijd tussen dezelfde mensen die op dezelfde manier werken. En dezelfde dingen doen en dezelfde taal spreken. Is volgens mij al een enorme stap vooruit.
Ja, daar zit absoluut wat in. Er zit ook een downside aan wat mij betreft. En die merk ik zelf heel erg. Ik ben gisteren tot 6 uur aan het werk geweest. Toen heb ik mijn hond uitgelaten. Toen heb ik gekookt, want mijn man was er niet. Maar mijn kind was er wel. Toen hebben we gezamenlijk gegeten. En toen heb ik mijn laptop gepakt en ben ik verder aan het werk gegaan op een bank.
Ja.
Dus ik heb daar zelf niet zo'n last van. Maar de scheiding tussen werk en privé wordt ook dunner.
Ja, dat
en
is
dus
waar.
je moet voor jezelf, je moet wel heel stevig in je schoenen staan. En volgens mij is daar ook wat een wat meer senioriteit is daar ook belangrijk voor. Hè? Want als je net begint, hè, jouw dochter doet het dan heel goed, vind ik. Want die plant gewoon op het moment dat ze een middag vrij heeft, plant ze gewoon een activiteit. En als ik mezelf op die leeftijd inschat, dan ging mijn vrije middag altijd op aan werk. Omdat er toch nog van alles even moest gebeuren. Er moesten toch nog wat dingen afgewerkt worden. En daarmee had ik niet een goede werk. Privé-balans. En ik ben van dezelfde generatie die jij bent. Wij hadden toen cultureel, was het ook gewoon normaal dat je toen je begon dat je 60, 70, 80 uur werkte.
Ja,
en
is
ik,
het dan?
Ik vond het ook leuk hoor. Ik bedoel,
nou ja, ik denk
mijn leven was toen ook wel werk, om het zo maar te zeggen.
Ik denk het grote voordeel van nu is, hè, dat thuiswerken ook wordt gefaciliteerd vanuit systemen.
Ja.
Zoals mijn dochter werkt dan op kantoor via Teams. En daar kun je dus ook zien of iemand is aangemeld of afgemeld.
Ja.
Daar zit ook een soort van sociale controle in. En daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Dat je van elkaar ziet van, joh, weet je, er is iemand regelmatig 's avonds aan het werk.
Ja.
Nou, daar moeten we het daarover hebben, want dat is gewoon, is niet gezond. Is niet gezond voor jezelf, is ook niet gezond voor je werk.
Nee.
Dat je dan zeg maar te weinig afstand neemt.
Ja.
En dus in een bepaalde groef van een langs. Oh god, dit is echt oude vrouwentaal. In een bepaalde groef van een langspeelplaat blijft hangen.
Ja, die ken ik niet. Nee. Deze taal.
Als ik er bang voor. Maar eigenlijk vind ik het dus heel, heel, heel verwonderlijk dat al deze dingen wetend, hoe belangrijk het is om afstand te nemen. Dat er toch organisaties zijn en ook leidinggevenden zijn die zeggen van, joh, weet je, dat thuiswerken, dat ga ik niet meer faciliteren.
Nee.
Kom gewoon naar kantoor.
Ja.
Want
Dus op dit moment een mooie reclame over op tv, hè?
Zoals je weet, ik
Ja.
kijk nauwelijks tv, dus
Ja.
dat weet ik niet.
Ja, heel grappig. Dan ik raad je toch aan om dat te gaan kijken.
Oké, nou, daar hebben we het dan nog wel eens over.
Ja.
Maar met de wijze woorden van de conclusie, zal ik het maar zo zeggen, van afstand nemen is belangrijk voor de individu, voor onze mentale en fysieke gezondheid. Maar afstand nemen is ook hartstikke belangrijk voor de organisatie.
Absoluut.
Want daardoor borgen we dat we het geheel zien, het grotere geheel zien, en niet in een tunnelvisie van de going concern terechtkomen.
Ja.
En het zorgt er ook voor dat we kunnen reflecteren. En met name daaraan gekoppeld het creatieve denken kunnen
Ja.
aanleren.
Ja.
En dan wordt het denk ik tijd dat wij hier afstand van nemen.
Ja, dat denk ik ook, want onze tijd zit er weer op. En dat betekent dat we af gaan sluiten. Ik vond het een mooi gesprek, Mariska.
Ja, en ik denk, soms is het gewoon belangrijk om even niet in de actualiteit te duiken, maar juist
Nee.
dit soort dingetjes eruit te lichten, omdat die eigenlijk van alle tijden belangrijk zijn.
Ja. En dat gesprek over afstand nemen, dat heeft ook gemaakt dat ik helemaal zen ben nu.
Nou, dan wordt het hoog tijd om af te knopen.
Wij spreken elkaar volgende week weer.
Volgende week weer.
Oké, tot dan.
Doei doei.